Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Ondernemerspanel, daar gaan we het onder meer hebben over de zogeheten Code V-convenant om meer vrouwen te stimuleren om ondernemer te worden. En verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot is gisteren failliet verklaard. Wat ging er mis? Gaan we bespreken met Wendy van Eerschot, oprichter van V-People en V-Tech Capital. En Erik Pekel, eigenaar van AH, bureau voor live communicatie. Welkom allebei.
Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn weer.
Laten we eerst maar eens met het laatste nieuws beginnen. Ja, mediabedrijf DPG wil RTL Nederland overnemen. Komt zojuist binnen.
Ja. Ik moet er even van bij komen.
De twee bedrijven hebben daarover overeenstemming bereikt. DPG heeft met de RTL-groep afgesproken dat de naam RTL behouden blijft. En DPG heeft het voornemen om RTL Nederland en RTL Nieuws onder leiding van Sven Sauvé als nieuwe divisie aan DPG Media toe te voegen.
Ja,
je blijft er even stil van.
Ja, ik had het ook niet aanzien komen. En ik ben heel benieuwd wat het brengt. Hè. DPG is natuurlijk een hele grote speler al geworden. Dus ik neem aan dat ze nog wat vinkjes moeten halen hier en daar. Want ze worden natuurlijk oppermachtig zo. En dat is waarschijnlijk ook waarom het zo interessant voor ze is, deze move.
Ja, want inderdaad, RTL en Talpa waren natuurlijk eerder aan het praten. Dat is toen allemaal niet doorgegaan. En nu wordt het dan DPG.
Ja, dus het zal wel in een diversificeringsagenda zitten van DPG, denk ik dan. Hè? Dus die krijgen dan heel veel verschillende soorten media om zich. En dan kan je allerlei cross-mediale producten waarschijnlijk aanbieden aan je klanten.
Radio, tv.
Radio, tv, online, offline magazines. Volgens mij van alles zit er dan in onder één dak.
Ja.
Ja, dat kan heel goed werken.
Ja, misschien
maar
is het
ik moet ook even nadenken van, het is voor mij echt een verrassing.
Ja, het komt inderdaad net nieuw binnen, dus ik overval jullie er ook een klein beetje mee. Maar jullie hadden ook nog eigen nieuws en jullie hadden allebei hetzelfde eigen nieuws.
Ja, wel heel geestig is dat.
Ja, het gaat beter in de horeca. Hè? Dus de arbeidsmarkt krapte daar dat we niet meer konden reserveren omdat de helft van het restaurant niet bediend kon worden. Die tijden zijn voorbij. Dus dat is heel goed nieuws. Tegelijkertijd, er worden een aantal redenen genoemd. Ik heb ook even een beetje rondgevraagd in mijn vriendengroep met horecaondernemers. En er wordt ook wel aangegeven naast het positieve nieuws, wat jij zo direct nog even misschien kan benadrukken, dat er ook wel angst is voor meer faillissementen, hoge schuldenlast, veel horecabedrijven die voor de markt uit worden verkocht. Dus aan de ene kant is het heel positief. Want we kunnen weer allemaal bediend worden. Maar goed, er zijn ook veel bedrijven die sluiten natuurlijk.
Omdat ze nog steeds coronaschulden hebben, belastingsschulden, dat allemaal moeten terugbetalen.
Ja, en de EBITDA, dus wat we verdienen na afronding van alle kosten en belastingen, loopt ook terug. Dus dat is niet terug op het niveau van voor de coronatijd.
Ja, en het personeelstekort zou nu ook enigszins opgelost zijn, omdat er gewoon meer betaald wordt. Dus het kost ook veel meer om al die mensen gewoon in dienst te hebben.
Ja, nou, ik had eigenlijk dit bericht gekozen juist als positief nieuws. Dus
het is inderdaad het
zo, hè, Wendy.
Ja.
Die keerzijde is natuurlijk dat die lonen enorm omhoog gaan. Dat is een van de aanjagers mogelijk, hè. Waarom dat personeelstekort uit beeld raakt in de horeca. Het wordt steeds makkelijker om die terrassen straks in de zomer allemaal open te gooien en te zorgen dat je overal lekker terecht kunt. En dat gaat natuurlijk ook zorgen voor weer gezonde, goede opbrengst en gezonde horecabedrijven.
Ja, maar je zou inderdaad zeggen van, het kost misschien wel meer dat personeel, maar dan heb je ook wat. Ik bedoel, dan heb je misschien ook wel meer omzet zometeen.
Exact. En dat is natuurlijk het hele goede nieuws. Want het is natuurlijk heel treurig dat als de zon schijnt, en ik heb de afgelopen zomer echt een paar keer meegemaakt, dat gewoon meer dan de helft van het terras, soms zelfs het hele terras, gewoon gesloten is. En dat er staat, ja, sorry, we hebben te weinig mensen vandaag. Wil je naar binnen gaan? Omdat het te lang duurt om te lopen.
Ja, precies, om te lopen, ja. Dat is
treurnis.
Ook wel, dus een van de redenen die wordt genoemd ook, dat er meer ingezet wordt op robotisering, hè, dus dat de afstand van de keuken naar de tafels daarmee.
Oh, dan komt het met een robot, komt het gewoon uit de keuken inderdaad.
Ja, dan komt het uit de keuken en dan het laatste handeling van het op tafel zetten wordt dan wel door een serveur.
Maar dan hoef je niet steeds heen en weer te lopen.
Precies, hoef je niet steeds heen en weer te lopen.
En dat scheelt al heel veel personeel, denk ik ook.
Ja, dat kan. Ik weet dat het in een bepaalde restaurant 2 FTE ongeveer scheelt, dus dat is best wel veel. Tegelijkertijd vind ik het ook wel interessant om te zien dat mensen minder dagen open zijn. Dus sommige horecagelegenheden zijn minder dagen open, maar dat ze ook meer shifts draaien op een dag. Als je nu reserveert, dan moet je vaak zeggen ze, oh, je reserveert om 6 uur, maar dan moet je om 8 uur van je tafel.
Ja, dat is wel een beetje vervelend, vind ik dat, hoor.
Ja, ik heb er eigenlijk niet zo last van. Want ik nee, maar
als je gewoon uit eten wil, dan denk je van, nou, neem even lekker de tijd voor.
Ja.
En dan ineens dan zeggen ze, ja, dan denk je van, oh ja, kunnen we nog een toetje bestellen? Hoe lang hebben we nog?
Ja, ik sta echt helemaal aan jouw kant, Edwin, wat dat betreft. Want ik vind dat het is het vak ook van de gastvrijheid. Je wil je daar echt ook gast voelen. En dan moet ook alles wel kunnen. En dat soort restaurants waar je weggestuurd voelt. Ja, ik kom daar gewoon niet meer terug. Ik heb dat echt een paar keer meegemaakt.
Ik had het laatst ook inderdaad.
Ja, ik vind het wel meevallen. En ik vind het wel slim. Ik vind dat ook wel creativiteit. Dus als je kosten omhoog gaan en je moet meer omzet draaien in minder tijd. En je laat mensen daardoor misschien ietsjes eerder beginnen of ietsjes later komen. En je maakt zoveel meer omzet. Ja, ik vind dat ook wel ondernemerschap.
Maar
ja,
ook inderdaad, de keuken eerder dicht is. Dus ook een van die maatregelen. Maar ik had de laatste keer, dan kon ik er bijna geen toetje meer bestellen omdat de keuken dicht ging.
Ja, dan moet je eerder gaan eten.
Ja.
Nou ja, ik begrijp wel wat jullie bedoelen. Maar aan de andere kant, je kunt ook niet van een horeca-ondernemer verwachten dat hij met en gestegen kosten en dan toch en met minder marge en dan ook die tafels, dat je daar eindeloos kan zitten terwijl je alleen maar een spaatje nog bestelt.
Ja, het kan nog veel erger. Ik heb op een gegeven moment zo'n rondreis gemaakt door Noorwegen. Dat was echt fantastisch. Toen waren we in the middle of nowhere en toen probeerden we om 7:15 nog ergens te eten. Er waren 3 restaurants in dat kleine stadje en werden overal echt uitgelachen. Mensen zeiden, ja, als je hier niet om 6:00 aankomt, moet je echt niet verwachten dat we nog een maaltijd op tafel gaan zetten. Dus dat werd op een houtje bijten.
Ja.
Dus wat dat betreft zijn de tijden in Nederland dan nog best heel luxe en heel gastvrij.
Maar het is dus niet alleen maar dat er inderdaad meer personeel is omdat het beter betaald wordt, maar er worden dus heel veel andere maatregelen genomen.
Andere maatregelen ook, robotisering, de keuken iets eerder dicht, twee shifts draaien. Ja, maar dat schijnt dus tijdens corona wel te gebeuren, maar toch eigenlijk nu wel weer teruggedraaid te worden. Veel mensen hebben er ook een hekel aan.
Ja, zeker. En daarom vind ik ook, wat jij ook schetste, die oplossing heel mooi, dat je die robot inzet zonder dat de gasten daar echt iets van merken. Dus als je een lange afstand hebt naar de keuken, dan is het natuurlijk super efficiënt als die robot dat eten daar naartoe rijdt. Ik heb dat laatst ergens meegemaakt. En ik was toen ook met mijn kinderen, die vonden dat prachtig.
Ja, mensen vinden het ook leuk, hè? Ja.
Ogen en die knipperen ook en zo. Maar het werd wel gewoon op tafel gezet door ontzettend leuke serveerster, weet je wel, die ons echt het gevoel gaf dat het fijn was dat wij daar te gast waren.
Ja. Wat de ondernemers ook nog zeiden tegen mij is dat het ook scheelt dat er minder ZZP'ers, dus in die drukte op de arbeidsmarkt waren er ook veel mensen die voor zichzelf begonnen en dan €60 per uur gingen vragen, wat helemaal niet, waar je helemaal niet mee rondkwam. En dat dat nu afzwakt, dus die mensen gaan gewoon weer in loondienst, dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van ouderen. Wil ik weer even voor pleiten dat het goed is dat meer ouderen weer gewoon aan het werk komen, ook in de horeca.
Ja.
Vooral ook voor het uitrijden trouwens van maaltijden, bezorgen en brengen ervan. En dat jongeren dus ook weer meer aan de slag gaan omdat ze meer op kamers wonen. Stond ook in het artikel. Dus daarom ook een beetje moeten bijwerken. Maar onze jeugd hoeft niet zo hard te werken. Dat vinden sommige horeca-ondernemers wel jammer.
Hoe bedoel je?
Nou, veel ouders sponsoren nog zoveel dat het niet echt nodig is om te werken.
Oh,
ik stond gewoon 3 dagen
omdat
in de
ze
week
geld hebben, bedoel je?
Te werken. Ja.
Omdat veel jongeren nog thuis wonen.
Ze zijn allemaal thuis aan het wonen en zijn gewoon rijk. We zijn gewoon toch, ondanks dat er ook heel veel mensen arm zijn in Nederland, maar de majority van de mensen die studeren, daar kunnen die ouders nog behoorlijk goed bij springen.
Als je nog thuis woont, ik bedoel, lekker goedkoop dan toch?
Ja, dat is waar, ja. Nou, ik stond gewoon vrijdag, zaterdag, zondag in de kroeg te werken.
Ja, dus dit is echt een oproep vanuit het ondernemerspanel aan die ouders. Hè. Zorg dat die
kinderen moeten werken.
Ja, lekker aan de slag, want het is ook leuk. Want je
laat,
moet onder de mensen,
laat ze desnoods mee betalen of zo in huis. Als
nee, maar het is ook het is goed voor ze. Want in de horeca werken is gewoon een hele goede ervaring. Omgaan met klanten, op tijd moeten komen. Het is ook sociaal heel goed. Hè? Dus ze doen ook nieuwe vriendschappen op. Je leert omgaan met klanten die irritant zijn.
Ja, het is nog even een pleidooi ook voor vaste krachten. Hè? Wat jij net zei over die ZZP'ers. Wat er ook heel veel gebeurde is dat horecaondernemers, die er zelf dus ook schuld aan hebben, die gingen via van die slimme, makkelijke appjes zoals Temper hun piek opvangen. Dus dan verwachten ze, hey, vrijdagavond kan wel even druk worden. En dan gingen ze juist een beroep doen, dus op jonge mensen die via zo'n platform alleen maar kijken, wie biedt er nou het meest? Heb ik nog wel zin om een bed
uit te komen?
Ja, om in plaats van te gamen daar ergens aan de slag te gaan. Maar vooral, die voelen zich niet betrokken. In een goede horecazaak, daar voel je gewoon dat het echt een team is, weet je, waar je te gast bent. Dat mensen het leuk vinden om het jou naar de zin te maken. En dat is wat je graag uit wil stralen. En ik denk dat dat vooral kan als je een goede, vaste bezetting hebt. Gewoon een team.
Absoluut.
Wat het naar zijn zin heeft ook.
We moeten stoppen.
Ja, we wou het even over de verpakkingsvrije supermarkt hebben, Pieter Pot.
Oh ja.
Ja, gisteren failliet verklaard door de rechter in Rotterdam. Het faillissement is aangevraagd door schuldeisenpensioenfonds BPFL vanwege een uitstaande schuld van 79.000 euro. Ja, Pieter Pot die kampt al langer met financiële problemen. Start in oktober nog een crowdfundingactie om van al die schulden af te komen.
Te laat.
Hebben jullie zelf wel eens bij Pieter Pot boodschappen gedaan?
Ik niet, maar mijn ex-man, waarmee ik heel goed ben, wel. Dus ik heb in die zin wel een beetje dichtbij ervaring. Nee, ja, ik vind het zo jammer. Het is een goed initiatief, denk ik. Het idee
wel een beetje gedoe, toch?
Nou, ik denk, dus logistiek gezien is het natuurlijk een nachtmerrie. Dat is meteen wat ik dacht. Ik dacht, toen hij dat besteld had, dacht ik, oké, hoe kan je dit ooit rondkrijgen?
Want het zijn gewoon glazen potten, die krijgen dan met spullen thuis en die worden er later weer opgehaald. Worden ze weer schoongemaakt.
Die moeten weer terugkomen. Dus het model, dat vraag ik me af, hoe krijg je dat rendabel? Als je moet concurreren, moeten we er weer even bij zeggen dat je moet concurreren tegen een markt waarbij de negatieve effecten op het milieu niet ingerekend zijn, hè, met in de prijs. En je dus daar door ook oneerlijke concurrentie hebt. Maar goed, die concurrentie is natuurlijk heel ingewikkeld. Ik denk, om zoiets te laten slagen, moet het heel snel heel groot worden. Mm-hmm. Daar is veel geld voor nodig. En dat geld hebben ze dus niet voldoende gekregen.
Ja, hebben jullie zelf wel eens te maken gehad met een dreigend faillissement?
Wel bij klanten, dus bij opdrachtgevers. Ja. En niet alleen dreigend, maar dat die ook echt failliet gingen. En ja, dat is wel heel heftig om mee te maken. Als je dus nog veel geld krijgt. Omdat je bent niet alleen dan je marge kwijt. Maar ook heel je inkoop. Dus meestal kost het je gewoon eigenlijk 5 keer wat je erop zou verdienen. Dus het is echt rampzalig als je een paar klanten tegelijkertijd hebt die omvallen.
Ja.
En nou ja, dat is dus ook, we hadden het net even over de horeca. Als er inderdaad daar een aantal partijen omvallen, dan is dat voor die leveranciers ook echt super heftig. Omdat vaak zie je natuurlijk dat tegelijkertijd gebeurt. En ja, het is dus echt gewoon keer 5 wat je hoopte te verdienen. Dat ben je gewoon keer 5 kwijt. En als dat is super heftig.
Ben jij wel eens meegemaakt, faillissement?
Gelukkig niet zelf. Ik heb wel als investeerder meegemaakt dat een van mijn investeringen of 2 failliet zijn gegaan. Dus in die zin wel daarmee ervaring. Ja, het is. Kijk, ik vind dat we in Nederland gewoon moeten zeggen, deze jongens die hebben supergoede ervaring opgedaan nu. Laat ze meteen snel weer een nieuw bedrijf beginnen. Ik zou het heel interessant vinden. Er zijn meerdere ondernemers nu in Nederland die ook. Dat ook zij naar buiten treden van wat hebben wij nou verkeerd gedaan? Wat hebben we nou geleerd, zodat we er allemaal van kunnen leren?
Maar wat denk je dat er verkeerd is gegaan? Want in 2020 hadden ze nog een durfkapitaal op van ruim 12 miljoen. Is dat dan te weinig?
Ja, laten we even eerlijk zijn, we weten het dus niet. Nee. Dus ik kan nu gaan zeggen, oh, dit en dit en dit hebben ze verkeerd gedaan. Nou, we hebben geen idee. Dus,
we kunnen wel een beetje gissen,
maar dan moeten we wel tegen de mensen zeggen, het is makkelijk, hè? Wij staan hier op de wal en dan gaan we even tegen hun zeggen wat ze allemaal verkeerd hebben gedaan.
Ja, ik denk
zeker te weinig geld.
Toen ze dus heel veel geld binnenhaalden, was dat ook op de belofte om dan heel snel te schalen over de grens. En dat is iets wat investeerders heel aantrekkelijk vinden en waarop ze dus ook in totaal 12 miljoen hebben losgekregen. Maar dus ook als ondernemer ontzettend veel moeilijker om te doen dan dat het op papier lijkt.
Maar ze zeiden ook dat die groei essentieel nodig was om zwarte cijfers te draaien, omdat het juist zo'n ingewikkelde logistiek is.
Ja, maar
van de
dan wil je dus hogere dichtheid op een kleiner oppervlak.
En niet over de grens. Super ingewikkeld.
Ja. Ik heb een boek geschreven, Scale Ups and Downs. Dus dat gaat over het snel laten groeien van je bedrijf. En een van de dingen die ik daarin zeg is, kijk over de grens als je op 60 tot 100 medewerkers zit. Want het is interessant om dat te doen. Maar we gaan over het algemeen of te snel, of we gaan niet.
Ja.
Maar het is jammer dat je het net doet op het moment dat je het op de thuisbasis nog geen zwarte cijfers draait en nog niet het los kunt laten als ondernemers. Want
dus ze zijn te snel naar het buitenland gegaan, is misschien de conclusie.
Ja, kijk, als je natuurlijk een app hebt of iets wat digitaal is, dan is dat heel veel makkelijker. En daarop zie je super successen ontstaan in de afgelopen 15 jaar. En de investeerders die staren zich daar echt blind op. Dus die verwachten eigenlijk van elke scale-up, maar ook van start-ups, vragen ze meteen, hey, hoe schaalbaar is dit? Kan dit meteen de grens over? Maar Wendy, wat jij net schetst, hoe ingewikkeld deze hele logistiek is. Ja, zij zijn echt gaan schaken op verschillende borden tegelijkertijd. Ontzettend ingewikkeld om daar een succes van te maken. En het is zo'n sympathieke formule, waarvan ik dus denk dat je juist als je de focus hebt op waar je doelgroep zit, er heel veel succes mee kunt hebben. Dus denk aan steden als Utrecht, Haarlem, Amsterdam. Als je het daar gewoon lokaal insteekt, net zoals formules zoals bio aan huis, die groente van de boer.
Alleen succesvol geweest als wij allemaal 5 mensen hadden kunnen noemen die dit doen. En die in onze omgeving wonen.
Want dan kan je het winstgevend maken. Dan heb je die dichtheid, dan wonen ze bij elkaar. En dan kan je gewoon al die potten ophalen en weer vullen en weer terugbrengen.
En dan vragen ze natuurlijk ook, is het een goed idee? Ja. Is het een goed idee om de verpakkingsvrije supermarkt op deze manier te organiseren, dat het ook nog thuis wordt bezorgd?
Juist.
Dat is de vraag. Dus ik weet niet, ik heb die modellen niet gezien. Maar de vraag is of dat een goede aanname is.
Dan zou je misschien naar een supermarkt moeten waar je dan de potten haalt en dan misschien ook weer inlevert. Maar ja, wie gaat er dan naartoe?
Nou, dat gebeurt al. Ik kwam en nog steeds wel eens bij Gimsel. Dat is zo'n reformhuis in een grote supermarktachtige opzet. En die hebben al minstens 30, 35 jaar alle muesli's, alle koffies, allemaal in van die grote silo's zitten. En dan draai je aan een knop en dan komt het in de bak die je van huis meeneemt. Of in een kartonnen zakje wat je daar gewoon kunt pakken. Het is een papieren zakje. En Albert Heijn doet dat nu ook. Mm-hmm. En dat wilden ze volgens mij eerst doen samen met Pieter Pot. Ik weet niet of dat ervan gekomen is. Ik kon dat niet vinden of ze dat hebben doorgezet. Maar bijvoorbeeld mijn schoonvader, die is daar dus echt een hele grote fan van. Die neemt zijn eigen potten gewoon mee naar de Albert Heijn. En die vult het daar. En dan heb je inderdaad niet die busjes die overal door de straat
moeten. Ja, dat is voor de gemiddelde consument.
Niet iedereen wil dat toch?
Nee, dat wil niet iedereen. Maar je zou natuurlijk, als je naar het statiegeldconcept kijkt, die leveren we nu ook in de supermarkt, dan is het inleveren in de supermarkt en het daar weer ophalen. Daar zou je wel iets op kunnen bedenken, wat misschien veel effectiever is uiteindelijk.
Maar dus goed, het bedrijfsmodel zou kunnen werken met een paar aanpassingen.
Precies. Dus ik hoop natuurlijk op een doorstart. Ja. En dat misschien andere ondernemers met de basis, want er zal ongetwijfeld veel wel goed werken. En ik roep Juri ook op, deel wat jouw learnings zijn. Dus dat wij het hier inhoudelijk over kunnen hebben. En dat we allemaal van jouw mistakes en successen kunnen leren. Zodat we daar weer op verder kunnen. En ook met trots kunnen zeggen, je bent failliet gegaan, maar je bent nu een betere ondernemer.
Ja, want zijn ze nu niet te lang doorgegaan? Want eind 2022 dreigt droge faillissement. Toen zijn ze overgenomen door de delicatessenfabriek.
Ja, ik vind dat je als ondernemer nooit kan zeggen dat je te lang doorgaat. Want je moet gewoon tot het einde, tot de laatste snik, totdat je met het mes op de grond ligt.
Jawel.
Doorgaan ondernemen.
Maar dat gaat nu ook nog gebeuren. Ja.
Maar dan had je misschien ook het verdienmodel moeten, het bedrijfsmodel moeten aanpassen.
Ja, maar dat is een corporate opmerking. In de corporates kun je zeggen, ja, we moeten er beter over nadenken, analyseren. Nee, ik wil ondernemers gewoon met bloed op de straat. En het was vreselijk. En met
ze zijn nog een crowdfundingactie begonnen. Ze wilden nog 3 miljoen binnenhalen.
Ja,
ze hebben
2/3 binnen. Dus
ja,
dat is eigenlijk
2 miljoen. Daarvoor hadden ze al aan klanten gevraagd om een winkeltegoed op te plussen, zodat ze ook de voorraden konden inkopen.
En dat is wel heel goed dat lukt. Hè? Want dat gaan we bij de Albert Heijn allemaal niet doen. Hè? Dus de likability van zo'n soort concept, 20.000 klanten die dat allemaal doen, daar zit ook heel veel waarde in. Dus ik hoop dat er toch nog iets in zit, maar het businessmodel zou moeten veranderen, want dat is dus niet rond te krijgen.
Ja. Maar het was ze zeker gelukt als ze eerder die crowdfunding hadden kunnen insteken. Hè? Omdat dit zo sympathiek is, ze hebben echt fans. Dus je ziet ook bij zo'n Neleman wijn bijvoorbeeld, hè, die verkoopt aandelen nu in die wijngaarden. Dat gaat volgens mij gaat dat echt super hard. Maar daar hangen geen donkere wolken boven. Dit is natuurlijk als je opzoekt, of zelfs als je daar bestelt, krijg je soms berichten dus bij Pieter Pot van onze leveranciers die willen niet meer leveren, weet je wel. Dus
iedereen weet
hebben we
dat
nu
dat
wat
al niet helemaal goed gaat en dan ga je misschien niet meer doneren.
Nou, niet meer vol erin. Dan doe je misschien €100, maar geen 10.000.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
We zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Winnie van Eerschot, oprichter van V-People en V-Tech Capital. En Erik Pekel, eigenaar van AHA, het bureau voor live communicatie. Ja, laten we het gaan hebben over Code V, een convenant dat moet leiden tot gelijke kansen voor vrouwelijke ondernemers. Afgelopen dinsdag is het ondertekend door 65 partijen uit de financiële sector. En die willen het ondernemersklimaat voor vrouwen in Nederland verbeteren. Nu krijgen vrouwen moeilijker financieringen voor hun bedrijf en lopen ze ook tegen verschillende barrières op. En de ondertekenaars die willen deze barrières wegnemen en ook vrouwen meer stimuleren om ondernemer te worden. Ja, Winnie, wat merk jij als vrouwelijk ondernemer van barrières?
Nou, ik merk daar nu zelf heel weinig van. Omdat ik al zo lang bezig ben en inmiddels een soort succesvolle ondernemer ben. En dan is het volgens mij juist een voordeel als je vrouw bent. Maar voor heel veel vrouwen is dat natuurlijk niet zo. Ik herinner me nog dat ik op het schoolplein stond en dat iedereen zich afvroeg waarom ik mensen ging aannemen. Want dan moest ik alleen maar harder gaan werken en ook nog voor die mensen zorgen.
Ja.
Blijkt uit onderzoek dat vrouwen veel minder geld ophalen. Hè? Dus dat als het gaat over investeringsgeld ophalen, dat het voor vrouwen moeilijker is om een investering van een venture capital fund te overtuigen om in hun te investeren.
Maar toch is dat raar. Waarom is dat eigenlijk?
Deels gaat het omdat een investering altijd risicovol is. Hm. Iedere presentatie met een pitch deck heeft een hockeystick effect. We beginnen nu, gaat even slecht de komende 2 jaar. Daarna wordt het fantastisch. Dus uiteindelijk investeer je op je vertrouwen, gevoel, cijfers en over je geloof in de ondernemer. En omdat je dat niet met een wetenschappelijke formule kan berekenen of iemand goed is of niet, gaan we het op ons buikgevoel doen. En dan blijkt uit de praktijk dat we mensen die op ons lijken, als we zelf succesvol zijn, daar hebben we meer vertrouwen in dan mensen die minder op ons lijken.
En de meeste investeerders zijn mannen.
Ja,
ja, werkt het echt zo?
En dat weten we dat dat zo is.
Ja.
Daarnaast is het zo dat veel minder vrouwen geld vragen. Hm. Dat vrouwen te weinig geld vragen. Dat vrouwen met minder grote ambitieuze plannen komen. Waardoor het er ook minder groot en mislepend uitzien. Dat veel mannen denken, ja, maar je bent nu 27, zo direct ben je 30, gaan vrouwen bevallen en dan wil je ineens alleen maar als moeder thuis zitten. Hoe ga je dat dan doen? Bij een man denken we daar nooit over na. Dus er zijn een heleboel maatschappelijke dingen en vrouwen worden totaal niet gestimuleerd.
Ja.
Dus volgens mij is het, wat wij als maatschappij kunnen doen, is in ieder geval tegen iedere vrouw die onderneemt, ook al ben je een ZZP'er, zeggen, wat goed dat je onderneemt, fantastisch, ben je al aan het groeien en ga je extern kapitaal ophalen om dat nog meer te doen. Want dat is leuk.
Dit hoor jij ook, Erik, in je omgeving?
Ja, Wendy heeft echt alle argumenten op rij gezet. En ik kan het alleen maar onderschrijven. Ja, je ziet gewoon heel veel dat er oudere witte mannen dit soort beslissingen nemen. En die gaan dan toch heel erg risicovragen.
Maar is het niet langzamerhand een klein beetje aan het veranderen? Want we hebben het hier al jaren over. Je zou toch op een gegeven moment wel zeggen dat het toch wel een beetje verandert?
Het wordt beter. Zeker. Dus er worden meer vrouwelijke investeerders aangenomen bij venture capital funds. Ik denk dat helpt. Vrouwen krijgen meer ondersteuning. We moeten zorgen dat de vrouwen ook meer door ons gestimuleerd worden, maar ook in hoe ze hun pitch deck doen. Bij iedere vrouw moet je eigenlijk zeggen, je moet 2 keer zoveel geld ophalen dan dat je nu denkt dat je zou moeten ophalen. Dus het wordt zeker beter, maar het gaat traag.
Maar rolmodellen helpt. En je ziet dus ook al die start-up evenementen. Daar worden echt eisen gesteld, ook aan de programmering. Dus ik begreep zelfs dat Prins Constantijn, die komt niet als er te veel mannen gaan pitchen. Dus daar worden gewoon vragen gesteld. En dat is natuurlijk supergoed. Je moet gewoon rolmodellen naar voren schuiven. Maar ik denk het belangrijkste is dat je in die cultuur iets moet doen. Dat de meiden gewoon van huis uit mee moeten krijgen. Dat ze echt een rol van betekenis kunnen spelen.
Ja, want als je kijkt naar het aantal ondernemers, 38% van ondernemers is vrouw, 62% is man. Dus ik bedoel, vrouwen hebben ook nog wel een inhaalslag te maken dat er meer vrouwen ondernemer moeten worden.
Zeker. En de meeste vrouwen hebben hele kleine tot bedrijven. Hè, dus de meeste zijn ZZP'ers. Dus 80% sowieso van de bedrijven zijn ZZP'ers.
En ze worden niet groter omdat ze minder financiering krijgen?
Ze worden niet groter omdat ze in bepaalde beroepen zitten waarin je minder snel denkt aan het laten groeien. Dus veel zijn verpleegkundigen, schoolbegeleiders, ondersteuningen. Allerlei plekken waar je als ZZP-trainers, coaches, dat soort beroepen.
Maar ik denk dat het ook komt dus dat vrouwen vaak van huis uit meekrijgen dat er meer is dan alleen maar zakelijk succes. Dat het dus echt iets is wat heel diep geworteld zit in een soort cultuur.
Er is nooit iemand die tegen mij zegt, waarom ben je niet 2 keer zo groot hier in Nederland? Niemand.
Dat is raar, toch?
Terwijl mannen samen met elkaar in de kroeg en die zijn aan het opscheppen en ik ga bijvoorbeeld weer zoveel meer omzet doen, bla bla bla. En dan kom je thuis en denk je, oh ja, ik moet toch eigenlijk iets meer doen. Ja. Vrouwen niet, die hebben
zijn we bescheiden. Maar wat zouden dan deze partijen moeten doen die deze code hebben ondertekend om het allemaal te veranderen?
Nou, wat goed is dat je ziet in die financiële wereld dat er al verschuivingen optreden. Dat dus juist ook in een jongere laag de mix echt gewoon beter is. Dat daar gewoon aandacht is ook voor gender. Dat ze nu ook met dit convenant echt gaan kijken, wat zijn nou de drempels? Hoe kun je die drempels gaan wegnemen? Want wat Wendy net zegt, zo'n vraag die wordt echt gewoon gesteld aan een vrouwelijke ondernemer die jong is, van hey, wat als jij straks kinderen krijgt? Mm. wel aan een mannelijke ondernemer. Maar er wordt ook niet gevraagd van wat als jij morgen onder een tram loopt of zo. Dus het is gewoon best wel bizar dat dit soort dingen nu nog gebeuren. Ja. En als er aandacht voor is, dat scheelt echt de wereld. Want ik denk als je dus zo'n investeerder daar eventjes een spiegel voor houdt, zegt, ja, dat is ook eigenlijk krankzinnig.
En laten we nog even zeggen, het is belangrijk dat vrouwen grotere bedrijven neerzetten, omdat ze vaak maatschappelijker ondernemen en beter voor hun mensen zorgen. Vrouwen zijn niet beter dan mannen, absoluut niet. Maar ze hebben wel vaak een andere manier van ondernemen, en die diversiteit hebben we nodig.
Ik vroeg me af, als Pieter Polt, als dat nou Petra Polt was geweest.
Of het al beter was gegaan. Dank jullie wel. Wendy van Eerschot, oprichter van Vier People en Vitech Capital. En Erik Pekel, eigenaar van AHA, het bureau voor live communicatie. Nou, de panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.